Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 97 en daaruit de versen 1 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer en Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Het eerste en het laatste vers van Psalm 97. Niet heel goed gegaan met de psalm. Ik heb hem verkeerd opgegeven. Het moet zijn 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden. Dus naar de wet van onze God, psalm 65 vers 2. We willen samen luisteren naar de wet van onze God uit 1 Korinthe 13. De wet uit het Nieuwe Testament. 1 Korinthe 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Laten wij samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Vader in de hemel, God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Deze zesde Lijdenszondag mogen we hier samen zijn in deze kerk, als een gemeente naar uw naam genoemd. Niet zomaar onder ons, maar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u ook zelf. Een geheiligd stukje grond. De gemeente van u en wij leden van u en u het hoofd. U regeert, u stuurt, u beschermt, u bidt. En wij op deze aarde, wij in de gemeente, we hebben zo onze ervaringen van de voorbije week, van deze dag Onze angsten, zorgen, ziekten, ouderdom, problemen, terwijl we jong zijn. Wij zijn op deze wijze, de een zus en de ander zo, verbonden met u, u met ons. En zo wilt u vanmorgen ons ontmoeten. Mij ontmoeten. U als Vader in de hemel. Dat maakt het wat eenvoudiger. Want wij weten wat vaders zijn en wat kinderen zijn. Wat kinderen zijn, wat vaders zijn. Wat vaders nodig hebben, wat kinderen nodig hebben. Maar u weet ook heel goed wat wij als leden van de gemeente nodig hebben. Als kinderen nodig hebben. Elke dag verzorging, elke dag voeding, elke dag liefde. Het is goed om hier te zijn, want hier worden uw armen uitgebreid. Hier breidt u uw armen uit naar ons. En u wilt ons als een vader omhelzen. Wat wij elders misschien wel missen, ernstig missen. Die liefde wordt hier geboden, niet door mensen, maar door u. U houdt van ons. Dat deed u en dat doet u en dat blijft u doen. En in die liefde, in dat houden van, gaat u naar ons uit. En dat is al iets van eeuwen, een welbehagen in mensen, opzoekende liefde. U zorgt en u zoekt als een herder. In die liefde bent u al jaren, al eeuwen naar ons op zoek. Vaderlijke liefde. En dan wel zo intens en wel zo diep en wel zo hoog, als wij ons niet kunnen voorstellen. Die wordt op aarde niet gevonden onder mensen, onder vaders, maar wel bij u. En zo mogen wij hier samen zijn, groot en klein, oud en jong. Ook vele jongeren. Tieners, twintigers, dertigers. Toekomst van de gemeente. Op wie beloften rusten. En daardoor wil de juiste gemeente bouwen, ook hier ter plekke. Houd hen vast, houd ons vast. En bouw juist op deze wijze de gemeente op, tot verheerlijking van uw naam. En maak ouderen en jongeren tot levende getuigen van dat welbehagen waarover wij vanmorgen iets mogen horen. Wilt u door uw Heilige Geest ons daarbij leiden, zodat wij die woorden gaan spellen en ook gaan begrijpen, en er ook een bepaald gevoel bij krijgen, en dat we er zo door bemoedigd worden dat wij er niet meer van loskomen. Het is uw welbehagen waardoor wij hier zijn, en het is uw welbehagen waardoor wij gered, verlost kunnen worden en eeuwig heil kunnen ontvangen. Wilt u het vanmorgen uitwerken door uw Heilige Geest? Zegen onze gaven, het zingen en het spelen, het lezen en het luisteren, de gebeden, dat alles mag meewerken ten goede. U tot eer, ons allen tot zegen. Dit bidden wij u in de vergeving van de zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, een stukje uit het Lijdensevangelie. De verkondiging is uit Jesaja 53, maar met het oog daarop lezen we eerst een gedeelte uit Matteüs 27, vanaf vers 26, waar wij iets horen over het lijden van de Heer Jezus, dat hij gemarteld is, gehoond is, geslagen is, of zoals Jesaja dat zegt, verbrijzeld is. Matteüs 27 vanaf vers 26. Toen liet hij Barabbas voor hen los, Maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlaken mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: "Gegroet, koning van de Joden." Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze op weg gingen, troffen zij een man van Cyrene aan, van wie de naam Simon was, die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken, maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: "Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben zij het lot geworpen." En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: "Dit is Jezus, de koning van de Joden." Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. De tekst lezen we in Jesaja 53, vers 10. Jesaja 53, vers 10, na een aantal teksten uit het vorige gedeelte al bepreekt te hebben, zijn we nu gekomen bij vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Er staan twee woorden in deze tekst die van dezelfde stam afkomen, hetzelfde grondwoord hebben, en dat is het woordje behagen in vers 10, het eerste zinnetje, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En in de laatste zin van vers 10 staat: het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Die twee woorden hebben hetzelfde grondwoord, staat dus iets van behagen. Er plezier in hebben, er genoegen in hebben, een bepaald doel voor ogen hebben, behagen, welbehagen. Om ook voor de jongsten onder ons het een beetje helder te krijgen, er staat in onze tekst het woordje verbrijzelen. Verbrijzelen. Als je een steen kapot slaat, dan krijg je heel veel kleine stukjes en dan heb je die steen verbrijzeld. Als je een gebroken been hebt en je hebt meerdere breuken, 2, 3 of nog meer, dan heet zo'n been verbrijzeld. Een steen verbrijzelen, dan is het echt behoorlijk stuk. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij verbrijzeld wordt. Ik hoop er nog wat op terug te komen in de preek. Maar ik bedacht dit voorbeeld erbij. Als je ziek bent, dan heb je soms op de een of andere manier een bacterie binnengekregen. En daardoor krijg je koorts. En die bacterie moet het lichaam uit op de een of andere manier. Het zij door de tijd of het zij door een hulpmiddel, een medicijn. Maar die bacterie moet het lichaam weer uit, want zolang die bacterie in dat lichaam zit, blijft jouw lichaam ziek. En heb je koorts, heb je er last van, een wond van. Bacterie. En als die bacterie niet helemaal is uitgedreven, niet helemaal verdwenen is, dan denk je, nou, het gaat wel weer goed. Maar het was toch niet helemaal zuiver. Die bacterie was toch nog ergens blijven zitten. En je wordt zomaar weer ziek. Deze winter hadden heel veel mensen griep. En op een gegeven moment dacht je, nou ben ik weer beter. En je was een dag verder en je werd weer ziek. Je moet het echt uitzieken. En als het dan helemaal uitgeziekt is, en die oorzaak, een bacterie of een virus, is helemaal weg. Ja, dan is het weer over. Maar het moet dus helemaal tot dat laatste puntje genezen. Die bacterie of die virus moet helemaal dood. Weg. Nou, dat beeld moet je maar onthouden bij die tekst van vanmorgen. Waarom moet de Heer Jezus nou sterven? Waarom moet hij verbrijzeld worden? Waarom moet hij gegezeld worden, geslagen worden, gekruisigd worden? Helemaal sterven aan het kruis van Golgotha. Omdat de bacterie, de virus, de zonde en de gevolgen daarvan helemaal verbrijzeld moeten worden. En als dat niet helemaal was gebeurd, dan was het dus nooit goed gekomen. Nou, daarover straks in de verkondiging meer. Onthoud dit beeld. En het thema voor de verkondiging is intens verlangen. Heel diep verlangen. Welbehagen. Intens verlangen. Zo direct in de verkondiging over Jesaja 53 vers 10 nog meer. Aanstaande dinsdag is er de laatste avond van de catechisaties. We hadden deze week een avond, een gemeenteavond over de islam. Het is prachtig om zoveel jongeren met ouderen er te zien. En deze week is de laatste keer dat de catechisanten samenkomen. Een beetje andere inhoud, een gezellige afsluiting met ook nog iets om over na te denken. Dus alle catechisanten en ook zij die misschien een volgend jaar er zullen zijn of ook belangstelling hebben, zijn ook hartelijk welkom. Woensdagavond is er hier in de kerk de Expectation, een programma, een paaspassie- en paasprogramma. U leest erover in de nieuwsbrief en er is al heel veel aandacht aan besteed. Wij hopen van harte dat de kerk op deze avond totaal gevuld zal zijn. Er is alle reden toe om te komen, anderen mee te nemen, juist ook zij die er misschien niet zoveel van weten, in deze passietijd om na te denken over het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Met geluid, met zang, met samenzang, met beelden. Aanstaande woensdagavond om 8:00 begint het en het programma duurt precies 1,5 uur. En daarna is er koffie of thee, iets fris. Zondag, eerste paasdag, dus dat duurt nog eventjes, is er paasontbijt in de Vinkenhof voor heel de gemeente van alle wijken. En u kunt zich daarvoor opgeven bij de diakenen. Het is nu nog vroeg, het is nog 14 dagen daarvoor, maar u kunt zich vast opgeven. Dan kan iedereen die dat moet organiseren zich daarop voorbereiden en daarmee rekening houden. U bent hartelijk welkom, u en ook de jongeren. We gaan nu samen onze gaven geven. De eerste rond ging bestemd voor het werelddiaconaat. Kameroen, jongeren in Kameroen. De tweede inzameling is bestemd voor de kerk en de derde voor het kerkgebouw. Van harte deze 3 collecten die nu gehouden worden bij u aanbevolen. Wij zingen Psalm 89, 16 en 17 en na de verkondiging vers 8 uit deze psalm. 89, nu de versen 16 en 17 en straks vers 8. We zingen direct na de verkondiging vers 8 van deze psalm. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Vers 8 uit psalm 89. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die intens verlangt. Welbehagen, de engelen zongen ervan in de velden van Efrata. Een zeer sterk verlangen. Als je als klein kind beseft dat je jarig bent, jarig wordt, dan kun je intens verlangen naar die dag. Eindelijk is het zover. Als een moeder een kind verwacht, dan duren die 9 maanden best wel lang. Intens is er de hunkering van een moeder om dat kind in leven te ontvangen. En een bruid verlangt naar de bruidegom. Maanden worden geteld, weken en dagen. Je verlangt intens naar dat ene, naar die ene, naar dat moment. Je kunt bijna niet wachten. Je telt af en je ligt er misschien zelfs wel wakker van. Nog veel meer verlangen is dat welbehagen. God de Vader verlangt intens naar kinderen, naar zijn kinderen. Naar u. En jou. En mij. Er staat in onze tekst, hij zal nageslacht zien. Het gaat dus om nageslacht, om nakroost, om kinderen. God de Vader verlangt intens naar het moment dat u als zijn kind zalig wordt. Hoe we dat weten, toen de Heer Jezus geboren was in de stal van Bethlehem, zongen de engelen in de velden van Efrata: ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, welbehagen in mensen. De engelen zongen ervan, van dat intense verlangen. En bij de laatste maaltijd die de Heer Jezus met zijn discipelen hield, net voor zijn lijden en sterven, de Pascha-maaltijd, en terwijl hij de beker ronddeelde en het brood ronddeelde, zei hij met zoveel woorden: ik heb zeer intens verlangd om deze maaltijd met u te gebruiken. Dit Pascha met u te eten. En als Jezus een gelijkenis vertelt van schapen en er is er eentje verdwaald, dan vertelt de Heer Jezus dat verhaal van die 100 schapen... en dat de herder in die gelijkenis alle schapen laat voor wat ze zijn, omdat hij intens verlangt dat ene verdwaalde schaap te zoeken en te vinden. Intens verlangen. De engelen zingen ervan. Jezus noemt het bij de Pascha-maaltijd. En de herder die zoekt intens naar dat ene verloren schaapje. En zoiets wordt nu ook gezegd in Jesaja 53, vers 10. Daar gaat het over de knecht des Heren, dat is de Heer Jezus. En van die knecht des Heren, van de Heer Jezus, wordt daar geprofeteerd dat door zijn hand het welbehagen van de Heren voorspoedig zal zijn. Anders gezegd, dat die knecht des Heren dat intense verlangen zal realiseren. Door hem zal het verwerkelijkt worden. Dat intense verlangen zal door hem vervuld worden. Welbehagen. Intens verlangen zal vervuld worden. In dat woordje welbehagen komt ook iets mee van liefde. En dat niet van mensen onderling, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar veel meer liefde die te maken heeft met een offer, offerende liefde, overgave. Wel, in dat welbehagen komt die liefde tot uiting, die intense liefde. Je kunt ook zeggen genade, ook zo'n moeilijk woord, intense genade, niet verdiend en toch gekregen. In dat welbehagen komt dat verlangen, die liefde, die genade, intens mee. En zo wil God mensen redden en zo wil hij u, jou en mij vrede schenken. Hij verlangt intens naar mensen, naar ons, naar u, jou en mij, om ons als kind echte vrede te geven. Dus als je dat leest in Jesaja 53, vers 10, dan blijkt uit die woorden dat de hemelse God en Vader er alles aan deed en er alles aan doet om ons te redden. Hij heeft een kinderwens. Als mensen gaan trouwen, hebben ze soms heel duidelijk die kinderwens en dat spreken ze ook uit. Niet altijd wordt dat vervuld. Dat kan heel veel pijn doen, maar we weten wat het betekent een kinderwens te hebben, gezin te mogen stichten, soms ook heel sterk. Maar de hemelse God en Vader, en dat tot onze troost en bemoediging en versterking, ook als er heel veel dingen in ons leven misgaan, deze God en Vader, die heeft in Christus ook een kinderwens. En hij wil niets liever dan u, jou en mij als zijn kind blijvend omhelzen. Intens verlangen. Nou, dat is dus heel positief. Een zeer intens verlangen, welbehagen. Maar als je dan wat beter gaat kijken naar dat woord en naar zo'n tekst, dan krijg je toch ook een beetje een naar gevoel. Dan is het toch ook niet zo prettig allemaal. Het is heel pijnlijk. Want ik zei straks, er staan twee woorden in deze tekst die van hetzelfde grondwoord komen. En dat is het woordje welbehagen, maar ook het woordje behagen aan het begin van vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Nou, dat behagen is dus ook positief. Verlangen, hij heeft er een genoegen in. Hij schept er vreugde in. Hij heeft er behagen in. Maar die combinatie is wat lastig. Ja, dat staat op gespannen voet. Het behaagde de Heere hem, dat is dus de Heer Jezus, te verbrijzelen. En dan verderop, in de laatste zin van vers 10, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Behaagde en welbehagen. Nou, die beide woorden, daarin staat iets, daar klinkt iets door van een vast voornemen. Hij is er niet van af te brengen. Dat behagen, dat welbehagen, is iets wat hij met een stevig besluit is begonnen. Een vast voornemen. En hij wil, dat klinkt ook in die woorden mee, hij wil er ook een bepaald resultaat mee bereiken. Hij wil ook een bepaald doel bereiken. Hij wil iets realiseren. Dat welbehagen en dat behagen, die verbrijzeling, hij wil per se dat doel bereiken. En het is tegelijkertijd, hoe onbegrijpelijk ook, een zaak van vreugde. Behagen is toch ook iets positiefs? Welbehagen is ook iets positiefs, al gaat het dan gepaard met verbrijzeling. Uiteindelijk gaat het om vreugde. Goed, nu eventjes dat eerste zinnetje. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En daarom hebben we gelezen uit Matteüs 27 over die geeseling op bevel van Pilatus, die bespotting en die kruisiging door soldaten. Waar was nou toch de Vader, de hemelse God en Vader, de Vader van Christus, waar was de Vader van de Heer Jezus nou toch op uit? Hij wilde hem verbrijzelen. Als een steen onder een mokerslag aan gruzelementen is. Wil de Vader van onze Heer Jezus hem verbrijzelen? Geeseling, hoon, spot, kruis? Wil hij hem verbrijzelen? Maar dan blijft er ook helemaal niets van hem over. Precies, hij sterft daarom ook aan het kruis. Hij is helemaal stuk. Verbrijzeld, totaal kapot. Hij wordt tot zonde gemaakt. Al de zonden komen op hem. En totaal ontledigd sterft hij aan het kruis van Golgotha. Zijn laatste woord wordt er uitgepest. De laatste druppel bloed vloeit. De laatste ademtocht vliegt weg. De laatste eer wordt hem afgepakt. Totaal verbrijzeld. Die bacterie, die ziektekiem, die virus, stak iedere keer weer de kop op en je werd weer ziek en weer ziek. En dat duurde weken en je bleef maar hoesten. Totdat eindelijk ook dat laatste restje van die ziektekiem uitgewoed was. En toen werd je weer beter. Totaal verbrijzeld. Er staat nog een woordje in deze tekst. Wat dat ook verheldert, en dat is de tweede zin bij vers 10, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Die verbrijzeling, die geeseling en die kroon en dat kruis, had te maken met een schuldoffer. Er moest een offer gebracht worden voor schuld. Zonden moesten worden betaald. Er moest voldaan worden. Die verbrijzeling aan het kruis van Golgotha was dus de betaling van zonden en was een offer voor de schuld. Misschien kent u het verhaal van de grote verzoendag, Yom Kippur. Dan werd er een bok de woestijn ingezonden en voordat die bok de woestijn ingestuurd werd, werd symbolisch die bok beladen met de zonden van de mensen, van het volk. En beladen met de zonden van het volk ging die bok de woestijn in. Die droeg de zonden weg. Jezus, het lam van God, is degene die betalend voor de schuld van mensen alle zonden op zich kreeg. En daarom die verbrijzeling is een zondoffer, een schuldoffer. Hij is een vloek geworden, zegt Galaten 3. Hij is een vloek geworden voor ons. Die bok moest de woestijn in. De Heer Jezus met zijn zonden met de zonden beladen moest weggevoerd worden. Hij is een vloek geworden. Hij heeft onze vloek op zich genomen en weggedragen. Hij is tot zonde gemaakt. Die verbrijzeling, dat was vanwege die bacterie, dat virus. Nee, het was vanwege mijn zonde. En waarom is hij totaal verbrijzeld? Omdat al mijn zonden vernietigd zouden moeten worden, weggedragen zouden moeten worden. En daar was de Vader op uit. Waarom moest hij verbrijzeld worden? Omdat de zonde tot op de laatste druppel, adem, tot het laatste woord, de zonde tot de laatste vezel moest worden verbrijzeld, uitgeroeid. Dat was de bedoeling van de Vader. En daarom werd hij verbrijzeld. Maar toen ik het aan het bestuderen was, viel mij iets op. Er staat in vers 10, het behaagde de Heere, dus dat is de Vader eigenlijk, hem, de Zoon, te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En dan staat er, en als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, daar is ineens bij wijze van spreken de Heer Jezus aan het woord. Als hij zelf zijn eigen ziel tot een schuldoffer, het is alsof de Heer Jezus daar aan het woord is. Dus wat de Vader wilde, hem verbrijzelen, dat wilde de Heer Jezus zelf ook. Hij wilde zelf voor de zonden van zijn volk strijden. Ik kom om uw wil te doen. En hij stelde zich vrijwillig als een zondoffer beschikbaar. Ik kom om uw wil te doen. Neem mij en laat deze heen gaan. Dus niet alleen de Vader was erop uit. De Zoon was gewillig en was het met die Vader eens. En heeft het allemaal op zich genomen. Hij wilde zelf. Hij biedt zich aan. En hij vraagt op die wijze om dat offer te mogen zijn. Ik kom om uw wil te doen. Neem mij. En daarom staat er ook aan het einde van de tekst. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand, door de hand van de Heer Jezus Christus, voorspoedig zijn. Ja, en als het dan gaat over dat lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn gewilligheid, dan staat er in dat verband, het zal door zijn hand voorspoedig zijn. Kijk, als de Heer Jezus en als de Vader, maar ook als de Heer Jezus deze dingen doet, dan zijn ze niet bezig met een stok om mensen te slaan. Dan is hij niet bezig om wraak te oefenen. Dan is er geen verbittering bij hem. Maar dan is er zijn liefdevolle hand waardoor alles tot stand komt. Dit is het wat ik wil. Neem mij. Ik kom om uw wil te doen. Daar is de Vader op uit en de Zoon is in dat alles gewillig. Behagen, welbehagen. De Vader wil dat, de Zoon wil dat. En weet u, hij heeft hem ziek gemaakt. Waagde de Heer hem te verbrijzelen, hij is er ziek van geworden. Bent u het ook wel eens zat? Of liever gezegd, bent u er ook wel eens ziek van? Als je door de Heilige Geest ontdekt wat je zonden zijn en dat je elke dag weer opnieuw verkeerde dingen doet, net als bij die bacterie, dan denk je dat je beter bent en ineens heb je weer koorts en voel je weer niet lekker, moet je weer naar huis, kun je weer niet naar school, kun je weer niet werken. Ja, het is nog niet over. Je bent weer ziek. Nou, dat is dan maar een griepje, zeggen we dan. Maar als het gaat om de zonden, als het gaat om je leven met God en met je naaste, eerlijkheid tegenover hem en eerlijk tegenover je naaste, dan kun je soms zo zat zijn. Nou ja, je kunt er soms zo ziek van zijn, van al die zonden. En als dat een beetje tot je doordringt, dan kun je er wel van walgen. Walgen, dan kun je er wel van kotsen. Dan ben je er verschrikkelijk ziek van. Dan wil je al datgene wat er in je is, wat je ontdekt hebt, wel uitspugen. Je wordt er niet goed van. Je gaat er van overgeven. Je bent er ziek van. Hij heeft hem ziek gemaakt. Die walgelijke zonden van ons, waar je van zou willen kotsen, hebben hem ziek gemaakt. Als het echt tot je doordringt wie je bent voor je vrouw, voor je man, voor je kind, voor je buurman, voor God, dan word je er soms niet goed van. Dan krijg je een walg van jezelf. En dan wil je het wel uitspugen. Ja, dan zou de Heere God ons wel willen uitspugen. Ik wil niks meer met deze man. Niks meer met deze dominee. Niks meer met dit kind te maken hebben. Je wordt er niet goed van. Je wordt er ziek van. Hij is ervoor verbrijzeld. Hij is er ziek van geworden. Waarom? Omdat God een welbehagen heeft in mensen. God de Vader verlangt zo intens naar ons die zo ziek zijn. Hij verlangt zo intens naar ons om ons tot zijn kind te maken. Hij wil zo graag nageslacht zien. En daarom, dat is Gods welbehagen, heeft de Vader zijn Zoon verbrijzeld en heeft de Heer Jezus gezegd, neem mij maar, en hij nam de schuld op zich. God heeft een welbehagen in mensen en verbrijzelde daarvoor zijn Zoon, om u, jou en mij, die zo intens ziek zijn, ik die zo intens ziek ben, dat ik er zelf van moet walgen en God er ook van walgt, om zulke mensen als u, jou en mij te kunnen genezen, te kunnen redden. En dan ook definitief te kunnen redden. En daarom moest hij helemaal vermorzeld worden, want alleen door dat proces heen kon het weer goed worden. Die bacterie, die zonde, virus, moest helemaal dood. Waarom? Omdat hij een kinderwens heeft. Omdat hij nageslacht wil zien. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. En hij zal de dagen verlengen. Dat betekent, er is weer toekomst. Er zullen kinderen tot geloof komen, er zullen mensen tot geloof komen, er zullen mensen tot kinderlijk geloof komen. Ouderen, jongeren, er zullen mensen tot geloof komen. Want het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkend voortgaan, voorspoedig zijn. Er zullen dus mensen tot geloof komen in die grote wereld. Onder de moslims. In Israël. Maar ook gewoon hier in de gemeente onder ons. En daarbuiten, er mogen mensen tot geloof komen, er zullen mensen tot geloof komen wereldwijd, door het werk van de Heer Jezus Christus, door zijn welbehagen, zullen er mensen tot geloof komen en kinderen van God worden. Hij heeft die kinderwens en die kinderwens die zal vervuld worden. Er kwamen mensen tot geloof, er komen mensen tot geloof en er zullen mensen tot geloof komen en ook onder ons.
Het is heel bijzonder om telkens weer te zien dat er mensen tot geloof gekomen zijn. En in het geloof leven, in het geloof mogen sterven. En daarvan kunnen getuigen. Soms met veel woorden, soms met weinig woorden, soms met een lied. Ze kunnen op de een of andere wijze toch iets laten zien van datgene wat er in hun leven veranderd is. Er zijn mensen tot geloof gekomen, kinderen van God geworden, ouderen. En jongeren. Heel ontroerend als er onder de dertigers, onder de twintigers, onder de tieners. Als er onder onze jongeren mensen zijn, jonge mensen zijn, kinderen zijn. Die de Heer Jezus Christus willen volgen in leven en in sterven. Ze zijn geraakt door zijn liefde. Geraakt door het intense verlangen. En ze willen niets anders dan hem volgen in leven en in sterven. Nageslacht. Het welbehagen van de Heer gaat voorspoedig voor. En de kinderwens van de Heer Jezus Christus wordt vervuld. Er kwamen en komen mensen tot geloof ook onder ons. En als je dan kind bent geworden van deze God en Vader, dan heb je ook toekomst. De dagen zullen worden verlengd. Hij zal de dagen verlengen. Als je niet gelooft, dan durf je soms niet verder te denken. Ik zeg ook wel mensen die helemaal niks met God hebben. Die zeggen, nou ja, ik heb gewerkt. En ik heb genoten van het leven, het was goed zo en nu is het voorbij en het is nu echt voorbij. En dan is het gewoon over. En als ze dan sterven, dan zeggen ze, nou ja, en maak er dan maar een vrolijk feestje van, neem er maar de borrel op, het leven was goed, maar dan is het voorbij. En dan wordt er ook geborreld. Zo wilde men dat. En dan is het voorbij. Dan is er geen leven meer, dan is er ook geen toekomst meer, geen eeuwig leven meer. Maar wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die heeft een leven nu. Misschien wel moeilijk en zorgelijk, maar door de dood heen een nieuw leven. Hij zal de dagen verlengen, dan heb je toekomst. Een kind van God heeft toekomst. Eeuwig zingen van de goede tierenheden van God. Dat koninkrijk dat nooit eindigt. En omdat God nog steeds zijn welbehagen heeft in mensen, en hij zijn zoon verbrijzeld heeft, is er toekomst, maar is er ook alle reden om dit evangelie te blijven verkondigen aan u, jou en mij, en aan allen die het ook maar op de een of andere wijze zouden kunnen en willen horen, opdat ook zij die anderen tot geloof zullen komen. En het is heel mooi dat er staat, het zal door zijn hand voorspoedig zijn. De Heer Jezus Christus heeft het door zijn Heilige Geest in zijn hand. Hij slaat niet met een stok. Hij is niet verbitterd. Hij is niet wraakzuchtig. Maar hij leidt de zijnen, ons als ouders en onze kinderen en kleinkinderen, mannen, vrouwen, alleen of samen. Hij leidt ons heel vriendelijk door zijn hand. Intens verlangen. Nou kom ik nog even terug bij die twee woorden. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is zo dubbel. Dat welbehagen, dat klinkt wat positiever. Maar waar gaat het nou in die verbrijzeling om? Het gaat uiteindelijk om die vreugde. Dat behagen van God. Dat welbehagen van de God en Vader in Christus Jezus. En dat is vreugde. Het gaat uiteindelijk om dat koninkrijk. Om dat kindschap. Waarin die loutere vreugde er is. Blijdschap en vrede. Vrede. Vreugde. Louter. Vreugde. Wat is het heerlijk om na zoveel weken ziek te zijn geweest, eindelijk je weer helemaal fit te voelen. Wat is het heerlijk als je gekotst hebt van de zonde. eindelijk te mogen weten dat alle schuld weg is. Je was er ziek van, maar hij heeft je gered. Jezus wil niets anders en de Vader niets anders dan die redding. Intens verlangen naar u, naar jou en naar mij. En dat tot eeuwige vreugde. Amen.
We willen samen bidden, in bijzonder voor mevrouw Los in Nieuw-Vennep, die nu thuis is en dag en nacht intensieve verzorging nodig heeft. Mevrouw Filippo in Sassheim en ook Albert van den Berg, die nog steeds in het LUMC is. We denken ook aan de broeders Segers en van Reewijk, respectievelijk in Sassheim en Lisse. We zullen samen bidden. Vader in de hemel, God en Vader in onze Heer Jezus Christus, u die zo intens
naar ons uitziet. U verlangt naar kinderen. U wil niets liever dan dat wij toekomst hebben. Dat onze dagen verlengd zullen worden. Eeuwig leven. Mensen met perspectief. Mensen met toekomst. Mensen met vreugde, vrede, eeuwige, loutere vreugde. En daarvoor hebt u uw zoon verbrijzeld, wilde hij verbrijzeld worden. En zo is door zijn hand dat welbehagen voortgegaan, tot in deze ogenblikken toe. En wij merken dat u met dit evangelie onze gemeente wilt raken. Ouderen en ook jongeren. U hebt het allerbeste blijkbaar met ons voor. Intens verlangt u om er velen in uw armen te sluiten. En steeds meer in uw armen te sluiten. Heer, wilt u daarmee doorgaan en wilt u ook de verkondiging van deze morgen daarvoor gebruiken, ook van deze dag? Wilt u de gemeente doorbouwen? Wilt u alle weerstanden afbreken? En geef vrijmoedigheid en blijmoedigheid in het geloven. En als er nog wat dood moet, verbrijzeld moet worden, als er nog wat stuk moet, als er nog wat sterven moet, als een bacterie, als een virus, als er nog iets echt opgeruimd moet worden, ruim het op, o God, door uw woord en door uw geest. Want dan pas kunnen wij opnieuw ademhalen. Dan pas is er echt toekomst. Neem ons dan maar onder handen door uw geest, door uw wet, en leer ons u te volgen. Heb dank dat we hier samen mochten zijn en wilt u bij ieder van ons de woorden van deze morgen een plekje geven in zijn of haar hart. Wilt u het toepassen zo dat oud en jong er iets aan had en heeft. Wij bidden samen voor mevrouw Los, die nu thuis is, maar zo ernstig ziek. Die zoveel verzorging nodig heeft. Maar wilt u haar juist ook nu ze nog steeds bij kennis is en helder is, bereiken met dat machtige evangelie en in haar eenvoud en voorzichtigheid haar troosten en sterken, haar en allen die haar lief zijn. Wees met hen die langdurig worden verpleegd, verzorgd, soms voor revalidatie, maar soms ook voor ons gevoel tot aan de laatste dag. Dat is een moeilijke weg. Voor henzelf, maar ook voor allen die bij hen horen. Sterk en steun. En wilt u in de weg van gebrokenheid, van ziekte en van zorg, van chronische ziekte, iets van uw heerlijkheid bekendmaken en van dat blij vooruitzicht. Wilt u daarmee troosten. Geef ook Albert van den Berg weer volledig herstel, indien dat kan. Zegen de hulp van doktoren, chirurgen, verpleegkundigen en geef het gewenste resultaat, indien dat kan. U bent een God van wonderen, geef voorspoedig herstel. Heer, wij bidden nu voor de kerk wereldwijd die vervolgd wordt. En juist christenen zijn vaak een schietschijf. En gemeenten worden getroffen, kerken worden verbrand. Maar ook in andere godsdiensten worden allerlei twisten uitgevochten. En de ene moslim gunt de andere moslim het leven niet. En in koelen bloede worden er honderden door aanslagen vermoord. En de moskeeën kleuren rood van bloed. O God, wilt u laten zien dat uw evangelie ook in die wereld het enige evangelie is wat werkelijk redt. Het bloed dat gevloeid heeft, dat u gestort hebt, u die vermorseld bent, Heer Jezus Christus, verbrijzeld bent. En dat om te redden. En laat dat welbehagen van u ook daar mogen doorklinken. Zelfs bij die mensen die er geen oor voor hebben. Maar u kunt hen door hun oren, maar ook door hun dromen bereiken. Wees met al die gewelddadige mensen, die geradicaliseerde mensen, hier vandaan of daar vandaan, ook christenen die geradicaliseerd zijn. Heer, wilt u laten zien dat uw evangelie een andere evangelie is en dat radicalisering niets oplost. Dat alleen dan wanneer wij zeggen, wie bent u en wat moet ik doen, zoals de gevangenbewaarder en zoals Saulus van Tarsen, dat dat de enige weg is tot verandering. Heer, wilt u die bekering, dat geloof, werken. We bidden u voor de gemeente, voor de catechisaties die bijna ten einde zijn. Zegen ook de laatste momenten deze week. De avond waarin we nadenken over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. In woorden, in beelden, in zang. Laat het zijn uitwerking mogen hebben en breng er velen, ook zij die u nog niet kennen, breng er velen om dit te zien en mee te maken. En zeggen alle die dit voorbereid hebben en die daarmee bezig zijn. Waar relaties stuk zijn, wees o God nabij. U bent een God die helen wil. Maar soms kost helen tijd en doet heel veel pijn. Maar wilt u dan de pijn maar verzachten? En wilt u alle ongerechtigheid ons maar laten uitspugen? Want dat lost alleen maar op. U werd er ziek van, maar u wilt het wel overnemen. Wilt u zo relaties herstellen en vernieuwen? Zegen allen die leiding geven in de gemeente, onder de jongeren, onder de ouderen, ambtsdragers. Hier in de gemeente, maar ook in de plaatselijke gemeente, in de klasses, in de kerk. Wilt u vervullen met uw geest en laat uw koninkrijk komen met kracht. De enige God. U komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 42 en daarvan vers 3, het derde vers van Psalm 42. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u
en geven u vrede. Amen.